Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. 23e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 49. We noemden u Lucas 23, de versen 33 tot en met 49.
En toen kwamen zij op de plaats genaamd Hoofdschederplaats. Kruisigde zij hem aldaar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hen beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u, uzelve en ons. Maar de ander beantwoordde, bestrafte hem, zeggende: Vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman overhonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Lucas 23. Als uitgangspunt het 46e vers. We noemen nu Lucas 23 en daarvan het 46e vers deze woorden: En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanavond letten op Jezus sterven aan het kruis. stil te staan bij een drietal gedachten. Ten eerste willen we erop letten dat het een smartelijk lijden, een smartelijk sterven is. In de tweede plaats willen we erop letten dat het een noodzakelijk sterven is. En in de derde gedachte willen we erop letten dat het ook een gewillig sterven is. We noemden nu dus Jezus sterven aan het kruis. Ten eerste een smartelijk sterven. Ten tweede een noodzakelijk sterven. En ten derde een gewillig sterven. We hebben het gezongen, hè. O dodelijk uur. Wat hitte doet mij branden. Ja, wie is daar aan het woord? Ja, u zegt dat is de dichter. De dichter die deze psalm heeft gedicht. Ja, maar die dichter die had een profetisch vergezicht. Dus het is een messiaanse psalm. Die dichter had het oog op Christus gericht. Met de verrekijker van het geloof voor ogen heeft hij, net als Jesaja, in de verte gezien wat er eeuwen later zou gaan gebeuren. Profetie van Christus, lijden. Profetie van Christus, sterven. Wat hitte doet mij branden. Wat is dat voor een hitte geweest dan? Nou, dat is nu de hitte van Gods gramschap geweest. De hitte van Gods gramschap, de hitte van Gods ondeelbare toren, die over zijn eigen zoon, over Christus, is uitgestort. En de zielsbenauwdheid, toen hij daar kroop als een worm en geen man in die hof van Gethsemane, en toen hij het uitgeroepen heeft, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Wat hitte doet mij branden. Maar dat kruipen in die hof en die bittere zielsbenauwdheid, het was niet genoeg. Het was niet genoegzaam. Dat was de volkomen betaling nog niet. En er is nog heel wat op gevolgd, hè. Als je dan alleen maar let op dat verraad van Judas, een van zijn eigen geroepen discipelen die 3 jaar lang met hem dagelijks was omgegaan. Judas, die hem voor een maandsalaris als het ware heeft verkocht om over te geven in de handen van die Joodse raad. En wat denk je dan van die gevangenneming? Daar in die hof van Gethsemane met Judas voorop. Dan heeft hij hem aangewezen met die verraderskus. Judas, wat is het? Dat gij de zoon des mensen met verraad, met een kus. En dan al die valse beschuldigingen voor die Joodse raad in die zaal van Caiaphas. En dan ook nog eens een keer die verloochening van Petrus. Petrus, die altijd met zijn mond vooraan stond. Jawel, vanuit de liefde van zijn hart. Zeker. Zeker. Maar Petrus die wist nog niet dat hij nog zoveel moest leren. En Petrus die wist nog niet dat hij nog meer moest afleren dan nog aan, dan aan moest leren. En dan verloochend, hoewel gewaarschuwd. Petrus, voordat nou vannacht hij die haan gekraaid zal hebben, dan zul je me 3 keer verloochend hebben. Ik? Nee. Nee, dat kan niet. Ik zal u geenszins verloochenen. Maar Petrus heeft de haan gehoord. Ja, de Heere Jezus ook. En toen Petrus die haan gehoord heeft, toen had hij zijn meester inmiddels 3 maal verloochend. Nee, het was nog niet genoeg. Wat bedoelt u? Nou, betaling aan Gods recht. Genoegdoening, het aanbrengen van die volle prijs. Die beker was nog niet leeg. Daar kwam de doornenkroon nog bij. En die geeseling. Ook oudtestamentisch voorzegd, hè? Geprofeteerd. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. En wat te denken van die beschimping. Het aangezicht gespogen. Wat een vernedering. Wat een vernedering. In het aangezicht geslagen. Vuistslagen tegen zijn kin. Profeteer, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? En dan die godsverlating. 3 uur lang, hè? 3 uur lang, midden op de dag. Als normaal de zon op het hoogst staat, werd het donker als midden in de nacht. En dan geen 3 minuten... Maar 3 uur. Ja, maar dat was in de natuur. Ja, dat zal zo zijn. Maar het was ook in de ziel van de Heere Jezus. Aarde donker. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? O, de menselijke natuur moest de godsverlating in gaan leven. Die menselijke natuur moest de nederdaling ter hel gaan inleven. Wie beseft het? Wie zou nu die bitterheid van dat lijden van Jezus ooit kunnen peilen? Daar kunnen we toch niet bij? Die goddelijke persoon, ja, weliswaar zijn menselijke natuur, dat is zeker. Maar die goddelijke persoon, naar zijn menselijke natuur, zulk een bitter lijden. En dan tegelijkertijd nog die liefdevolle bekommering. Wat bedoelt u? Als hij zich ontfermt over een zondaar, een moordenaar, die naast hem hangt. Wat een liefdevolle bekommering. Terwijl Jezus zelf afdaalt, de treden afdaalt naar de hel, belooft hij aan een goddeloze zondaar, ja, dat heeft die man ingeleefd, belooft hij aan een goddeloze zondaar de hemel. Onbevattelijk toch? Een moordenaar. Ja, het waren er twee. Allebei de kanten één. Dat had Jesaja ook geprofeteerd, weet u nog? Dat hij met de misdadigers gerekend. Jezus, Gods Zoon, met de misdadigers gerekend. Het was de straf die men aan het hoogste, ergste soort van misdadigers onder het Romeinse recht voltrok. Moordenaars. En de een die werd in het hart gegrepen. Eén van die twee die zag dat hij in het oordeel lag. Die ene die heeft het ook beleefd. De grijpende handen van de dood, die worden naar mij uitgestrekt. En hij heeft het ingeleefd. Dat heb ik nu verdiend. Dat heb ik mezelf nu waardig gemaakt. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En te midden van die brandende pijn, van die toorn van God, klonken daar de woorden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nee, hij heeft niet tegen die moordenaar gezegd, man, ik heb nu veel te veel met mezelf te stellen. En die rampzaligheid, ja, die heb je zelf over je uitgeroepen, heb je aan jezelf te danken. Nee. Er was er een die riep vanuit de doodsnood, vanuit de zielenood. En ondanks dus dat smartelijke lijden van Christus, ja, op grond van dat smartelijke lijden van Christus wilde hij zichzelf, daar hangend aan het kruis, zich over een hel en een strafwaardige ontfermen. Wonderlijke zaak, toch? Wonderlijke zaak. Op het smartelijkst van zijn lijden. O, dat ontwaakte zwaard, dat ging steeds dieper doordringen. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Nou, hier is het zwaard ontwaakt. Maar het dringt wel steeds dieper door. Dat zwaard, dat slaat niet alleen maar wonden. Ja, wonden waren er al genoeg. Men zag het bloed stromen. Maar dat zwaard, dat slaat ook ter doding. Weet u nog wat de Heere Jezus in Johannes 10 heeft gezegd? Ik ben de goede herder. En de goede herder, die stelt zijn leven voor de schaap. Nou, hier gaat het gestalte krijgen. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Die beker, die gevulde beker van Gods ondeelbare toren, die wordt hier leeg gedronken. Nee, hij krijgt geen medelijden van des mensen zijde. Ze staan tegenover hem. En ze bespotten hem. Zo gij nou de Christus zijt, zo verlos u zelf en kom af van dat kruis. Geen medelijden van de mens. Van de aarde verstoten en de hemel gesloten. Het diepst van zijn vernedering staat Christus daar. Als een schuldige voor dat heilig recht van God. Nee, nooit zonde gedaan en toch zonde gedragen. Hebben we er al eens een diepe indruk van gehad? Weet u wat hier te zien is? Hier is te zien hoe dat God met zonden omgaat. Hier is te zien dat God de zonde niet kan zien. Hier is te zien dat God de zonde moet straffen. En hier is te zien dat God de zonde zal straffen naar zijn rechtvaardigheid. Als Paulus terugdenkt aan wat er gebeurd is op die kruisheuvel Golgotha, dan lezen we dat hij schrijft in de brief aan de Romeinen in het 8e hoofdstuk, die, dat is God de Vader, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Daar hangt Christus aan dat kruis van Golgotha. Hij hangt daar als het groene hout. Misschien zegt u, ja, ik ken dat Bijbelgedeelte wel, maar wat betekent dat nou? Het groene hout. Wel, hij hangt daar als het groene hout waardoor de groen hout, daar stromen de levenssappen door. In de winter zou je het niet denken, maar als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat er weer blaadjes aan de bomen komen en knopjes. Dus, ja, dat is levend hout. Dat is groen hout. Daar stromen levenssappen doorheen, van de wortel, door de stam, naar de takken, naar de knoppen, naar de bloesems, naar de vruchten. Nu moet Jezus als het groene hout hangen in de brand van Gods toren. En als dat nu al moet gebeuren met het groene hout, wat zal er dan gebeuren met het dorre hout? Ja, maar wat wordt er dan bedoeld met het dorre hout? Ja, dat is de mens die in de zonde leeft. Dat zijn nou Adams kinderen, onbekeerd, dorre hout. Dat zijn mensen die geen vruchten voortbrengen, Goden aangenaam. Dat is het dorre hout. Dat is een mens die zonder God en zonder Christus in de wereld leeft. En hoe smartelijk zal dan voor zo een het oordeel zijn. God kan de zonde niet zien, hoor. Want dat wordt hier wel duidelijk. De zonde moet gestraft. En dan breekt het moment van het sterven op Golgotha aan. Jezus roepende met een grote stem, zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Nee, Jezus sterft niet als een martelaar. Al heeft hij veel geleden. Heel veel. Onpeilbaar veel. Maar hij sterft niet als een martelaar. Hij sterft wel als een middelaar. Dat is heel wat anders. Of je nou als martelaar sterft of als middelaar. En om nu middelaar te kunnen zijn, was dat sterven in de tweede gedachte noodzakelijk. Nee, het was niet zomaar het toeslaan van het noodlot. Nee, dat sterven van de Heer Jezus, dat was betaling, volkomen betaling aan dat goddelijke recht. En dat was noodzakelijk. Ja, we Waarom? Wel omdat er anders niemand, dus ik en u en jij ook niet, zalig zou kunnen worden. Dat hele Adamsgeslacht, en daar horen wij ook bij, dat ligt nu in Adam verdoemelijk voor God. We hebben ons van God losgescheurd. We zijn in opstand gekomen tegen God. En we hebben ons van die top van eer gestort in een nameloze diepe ellende neer. En het zou rechtvaardig zijn als de Heere dan u dat hele menselijke geslacht zou laten liggen. Maar wat een wonder. Wat een wonder. Er wordt een kerk zalig. Ja, maar zijn die mensen dan beter dan een ander? Die kerk die zalig wordt. Zijn die mensen dan beter dan een ander? Zijn ze minder zondig dan een ander? Hebben ze een streepje voor misschien, omdat ze, nou ja, onder het woord zitten dan? Hebben ze daarom een streepje voor? Nou, we moeten onder het woord zitten, dat is helder, want de Heere werkt in de middellijke weg. Maar dat betekent nog niet dat we een streepje voor hebben, want we, ze, zijn niet beter dan een ander. Allen, zegt de Heere, allen zijn zij afgeweken. U ook. Ik ook. Jij ook. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Of als er nou gestaan zou hebben. Eén. Ja, er is er één die nog goed heeft gedaan. Weet je? Dan zouden wij allemaal onze eigen naam daarbij hebben ingevuld. Toch? Zo is een mens, toch? Maar er is geen onderscheid. Allen afgeweken. En toch heeft God vanuit de stilte van de eeuwigheid een volk lief gehad. En dat volk, dat zal nu zalig worden. Dat volk, dat wordt zalig gemaakt. En als u dan vraagt, Hoe wordt dat volk nou zalig gemaakt? Wel, dan geeft dat lijden en dat sterven van Christus ook hier in deze geschiedenis daar antwoord op. Hoe dat volk wordt zalig gemaakt? Alleen in een weg van volkomen betaling aan het heilig recht van God. Alleen in de verheerlijking van Gods deugden. Elke zonde van die kerk die zalig wordt, die zal gestraft worden. Weet u, iedere zonde van elk mens wordt gestraft. Maar dan wel de grote onderscheid. Straft heeft God mijn zonde, de uwe, de jouwe, nu gestraft aan zijn eigen zoon? Zo niet? Dan zal hij onze zonde, de mijne, de uwe, de jouwe, aan ons straffen. Is één van de twee. En dan de vraag. heb ik dat wel eens ingelijfd. Net als die moordenaar. Hel en strafwaardig. Heb ik het wel eens uitgeroepen? Nee, niet met mijn lippen, maar hier met mijn hart. Nee, dat hoeft een ander niet eens te horen. Maar de Heere hoort het wel. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Kijk, dat is nu wat die moordenaar daar aan dat kruis heeft beleefd. En wat hij heeft mogen eigenen door de liefde die in zijn hart is uitgestort geworden. En wij toch rechtvaardiglijk. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Weet je, deze man die hing net als de Heere Jezus en die andere moordenaar aan het kruis. Hè? Die kon zijn knieën niet meer buigen. Maar als er nou iemand was geweest die hem van die kruispaal af had kunnen halen, dan was hij op zijn knieën voor dat middelste kruis terechtgekomen. Zijn wij op dat plaatsje ook al eens terechtgekomen? Op de knieën voor dat kruis waar Christus nu aangehangen is geworden. Christus, hij droeg de straf op de zonde. En hij droeg niet alleen de straf op de zonde, maar hij gehoorzaamde ook de eis van Gods heilige wet. En zelfs dat heeft die moordenaar ook nog gezien. Kun je nagaan, hè? Als de Heilige Geest gaat werken, dan kan hij in een tijd van een ogenblik een ziel, die zondaar voor God is geworden, heel veel leren. Hoor maar. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. O, wat een gelukkig mens, hè. Die dan zo'n oog, zo'n geloofsoog krijgt voor die stervende Christus. Hij voor mij, hij in mijn plaats. Nee, dat kan een onbekeerd mens niet zeggen. Een onbekeerd mens die ziet dat niet. En een eigen gerechtigd mens is daar een vijand van. Want een eigen gerechtigd mens die probeert net als die fariseer een eigen gerechtigheid op te bouwen en steeds hoger op te klimmen op die heiligheidsladder, om dan aan het einde van het leven zonder een drempel de hemel in te kunnen stappen. Dachten ze. Maar de Heere werkt in een andere weg. De Heere die werkt een mens de diepte in. Zo een die vind je hier aan het kruis. Die moordenaar. Die werd door de Heere de diepte ingewerkt. En een ziel die door de Heilige Geest in de diepte van de verlorenheid in is gewerkt, die krijgt door diezelfde Heilige Geest gewerkt een geloofsoog te slaan op die lijdende en op die stervende borg. Zulke gaan het zien. Was er nu geen stervende borg, dan zou het voor mij voor eeuwig verloren zijn. En weet je? Je het mag zien hè, met een geloofsoog. O, dan is die stervende Christus die daar aan het kruis hangt. Die is werkelijk koning. Dan is die beschuldiging die Pontius Pilatus aan heeft laten brengen boven het gekroonde hoofd van Jezus, dat is waarheid. Deze is de koning der Joden. O, die paar woorden, hè, die geschreven stonden op dat bordje boven zijn hoofd. Wat houdt dat dan toch een rijke evangelieprediking is in. Rijke evangelieprediking. Deze is de koning der Joden. Evangelieprediking die Jezus uitstalt in zijn koninklijke kracht, die zelfs hangend aan het kruis nog een moordenaar ontrukt uit de klauwen van de vorst der duisternis. Evangelieprediking. Als hij zichzelf daar aan dat kruis offert, als hij zichzelf als hoge priester offert, als het lam Gods op het altaar van Gods heilig recht. En wat heeft zijn profetische bediening in een korte periode tijd in het leven van die moordenaar kracht gedaan? Daarom hoor je die man ook uitroepen: Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. O, wat een noodzakelijke oefeningen in het persoonlijke leven die gekend moeten worden. Niet alleen te zien dat Christus nu in de weg van zijn lijden en zijn sterven noodzakelijk is, maar om ook als een doodschuldige zondaar die voetstappen van Christus te moeten, ja, achteraf worden te mogen, die voetstappen te drukken. En wat gebeurt er dan? Wat ga je dan inleven? Als je de voetstappen van die stervende Jezus mag gaan drukken, weet je, dan ga je al je verdiensten verliezen. Je verdiensten die je nog meende te hebben. Ja, vroeger zei men wel eens, dan hebben we nog wisselgeld. Wisselgeld. Maar dan wordt dat wisselgeld uit handen geslagen. Dan sta je daar. Twee lege handen. En een hart vol schuld. Als je de voetstappen van Christus mag gaan drukken, dan ga je niet alleen je eigen verdienstelijkheden verliezen, maar dan moet je ook ingaan leven wat het zeggen wil dat de grond onder je bekering uitgehaald wordt. Dan moet je ingaan leven dat de vruchten van het genadeleven de grond van de zaligheid nooit kunnen zijn. Je leven verliezen onder dat heilig recht van God. Daar wordt nu geleerd wat het zeggen wil om dat leven uit Christus te mogen ontvangen. Dan gaat sterven aan dat leven vooraf. Paulus heeft het geleerd en die heeft er iets van gezegd. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En weet u, zal nooit Pasen worden voor het Goede Vrijdag is geweest. Nou ja, op de kalender dan wel. Maar in je ziel. Het zal eerst Goede Vrijdag moeten worden. Voordat het Pasen wordt in je ziel. Nou ja, het kan ook zelfs zo zijn dat het Pasen wordt op de Goede Vrijdag. Want zo was het in het leven van die moordenaar. Voor hem is het op de Goede Vrijdag Pasen geworden. Zijn zonde kwijtgescholden op grond van de gerechtigheid van Christus, die hij daar bezig was om te gaan volbrengen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O, deze man die mag zich inmiddels eeuwig verwonderen over het werk van Christus. O, dat ik voor u, dat heeft gestalte gekregen in zijn leven. Hij voor mij betaalt. Ja, dat is anders dan een bekeuring die een ander voor je betaalt. Hij voor mij in de godsverlating. Hij voor mij afgedaald tot in de diepte van de hel. Hij voor mij zijn bloed gestort, waarin de hitte van Gods gramschap is geblust geworden. Hij voor mij geleden, gestorven. Nee, niet gedwongen. Niet tegen wil en dank, maar gewillig. Dat is de derde gedachte. Het gewillige sterven van Jezus aan het kruis. We zullen eerst gaan zingen. Psalm 42, de versen 2 en 5. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die dag zijn gunst gebiedt en wat er volgt. In het tweede en het vijfde vers van de 42e psalm. Jezus roepende met grote stemmen zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Jezus lijden en Jezus sterven, dat was betaling. Hij had immers de zonde schuld van de zijnen op zich genomen. Had de zonde van de zijnen op zich genomen. Dus ook het zonde oordeel. Ook de zonde straf. Nee, niet onder dwang. Niet tegen wil en dank, maar geheel gewillig. In de stilte van de eeuwigheid al. Zie ik kom, o God, ik kom om uw wil te doen. Uw wil. Ja, dat bleek ook al in die hof van Gethsemane. Nee, niet mijn wil, maar de uw wil geschieden. Volkomen onderworpen aan de wil van zijn Vader. En wat wil nou God de Vader? Ja, dat is duidelijk geworden. God de Vader wil dat zijn Zoon voor die verkoren maar verloren kerk betaalt, zijn leven geeft. Zijn leven geeft voor de schapen. In Lucas 10, in Johannes 10, heeft hij niet alleen gezegd: ik ben de goede herder, en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar in Johannes 10, je kunt het lezen, heeft hij ook gezegd: daarom heeft mij de Vader lief, overmits, dus omdat ik mijn leven afleg. Hier aan het kruis legt Jezus zijn leven af. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Die vijandige Joden die het geroepen hebben: weg met deze, kruist hem. En die Romeinen die moordenaarsstraf moesten gaan uitvoeren, die waren slechts instrumenten. Pontius Pilatus ook. Jawel, maar wel met een eigen verantwoordelijkheid. Dat zal zo blijven. Maar Jezus legt zijn leven af. Hij legt het af. En straks neemt hij het ook weer aan. Hij legt zijn leven af. Het is een daad van Jezus en het is de wil van Jezus. Vader, hoort u het? Het verschil. Even geleden klonk het: mijn God, mijn God. Maar nu is het betaald. En nu staat hij tegenover dat recht van God als een vrij verklaar. En vrij verklaarden mogen weer Vader zeggen tegen God. Kunnen Vader zeggen tegen God. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik leg mijn ziel in uw hand, Vader. Nee, ik leg mijn ziel niet in de hand van u als rechter, maar ik leg mijn ziel in de hand van u als vader. Want immers, God als rechter is tevreden gesteld. Dat bleek ook wel daar in Jeruzalem. Dat voorhangsel des tempels, dat voorhangsel wat het heilige en het heilige der heiligen scheiden van elkaar. Dat voorhangsel dat scheurde van boven tot beneden. God gaf getuigenis van het werk van zijn eigen zoon. En nu mag Jezus zijn ziel, die bij zijn sterven uitgaat, leggen in de hand van een verzoend vader. Oh, we hebben het al gezegd, hè, toen straks. Ja, hij stierf niet als martelaar, maar hij stierf als middelaar. En dan staat hier en Jezus roepende met grote stem. Nee, het is niet een laatste fluistering van een stervende die totaal is uitgeput. Dat kun je soms wel eens meemaken, hè, aan een sterfbed, en dan wil iemand nog iets zeggen, die stervende, en dan moet je je oor als het ware bij de lippen van die stervende leggen, en dan kun je het soms nog niet verstaan. En Jezus roepende met grote stem. Het is de triomfroep van hem, van de koning van de kerk, die de strijd gewonnen heeft. Daar is het waar geworden, die moederbelofte. Dat weten de kinderen toch, die moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Ja, dat is waar. Gij zult het de verzenen vermorzelen. De polsen van de handen, de hielen van de voeten, het nagels. Maar datzelfde zal u de kop vermorzelen. Satan, je zult er een vermorzelde kop aan overhouden. Dat is hier gebeurd. En daarom kon Jezus roepen, in uw handen beveel ik mijn geest. En zoals hij nu zijn eigen ziel gelegd heeft in de hand van zijn vader, zo legt hij al de zielen van al de zijnen in de hand van zijn vader. En zoals de Vader zijn Zoon heeft lief gehad met een eeuwige liefde, zo kan de Vader al degene die hij met een eeuwige liefde heeft lief gehad, als kinderen aannemen. Al degene die Christus nu in zijn beide handpalmen heeft gegraveerd. O, proeft u hoe gelukkig dat volk is, wat het weten mag. Ja, wat? Dat ze nu liggen voor rekening van Christus. Een volk wat in dat sterven van Christus begrepen ligt. Ja, maar waarom is dat volk dan zo gelukkig? Wel omdat er een ogenblik komt dat ze ook met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. Al degenen die in dat sterven van Christus begrepen liggen, dat zijn nou erfgenamen van God en dat zijn nou mede-erfgenamen van Christus. Omdat hij dat fundament, hè? Ja, omdat hij nu dat eeuwige testament vastgemaakt heeft met zijn dood en met zijn bloedstorting. Erfgenamen van God. mede-erfgename van Christus. Ja, maar hoe zit dat dan? Want Gods volk dat sterft toch ook aan het einde van het leven? Jazeker. Maar dat sterven, dat is geen straf op de zonde. Want dat heeft Christus voor hen weggedragen. Dat sterven van Gods volk, dat is ook geen betaling van de zonde schuld. Want dat heeft Christus voor hen gedaan. Maar dat sterven van dat volk van God, dat is nu een doorgang naar het eeuwige leven. En hoe zal het nu zijn aan het einde van ons leven? Want dan zal er een doorgang zijn. Als we sterven, gaan we door een doorgang. Je zou kunnen zeggen door een poort. En hoe zal het nu zijn aan het einde van ons leven? Door welke poort zullen wij, zal onze ziel straks gaan? Waar zal onze ziel terechtkomen? In de hand van de Vader of in de hand van de rechter? Zullen we beseffen? Er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. Eén. En dat is nu die gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. In een weg van kribbe naar kruis. Laten we maar vragen, laten we maar bedelen. Of dat de Heilige Geest ons af wil brengen van alles wat geen God en wat geen Christus is. Of dat de Heilige Geest ons af wil brengen wat die gerechtigheid niet is. In de eerste plaats of hij ons af wil brengen van onze ongerechtigheid. Maar ook of dat hij ons af wil brengen van onze eigen gerechtigheid. Dan komt er een jagen. Een jagen naar Christus gerechtigheid. Hem niet meer te kunnen missen. Dan mag de vraag wel zijn of dat wij die schuldbrief, zoals men dat vroeger wel noemde, hè? De rekening, de zonderekening. Hebben wij de zonderekening al thuis gekregen? En als je nu moet zeggen, nee, dat is in mijn leven nog niet gebeurd. Weet je, begin dan te vragen of dat het God behaagt om die schuldbrief uit te reiken. Rust niet voordat je die schuldbrief van de Heilige Geest hebt gekregen, waarop dat je zonden staan die door God zijn opgetekend in het gedenkboek wat voor zijn aangezicht is, om dan te zien, ik heb er een schuld mee en doorgemaakt die onbetaalbaar is. Dan krijg je een andere onrust in je leven. Want dan gaat het je erom dat die schuldbrief wordt ondertekend. En dan moet daar niet mijn, uw of jouw handtekening onder komen te staan. Maar dan moet daar een handtekening onder komen te staan die met bloed is getekend. Met het bloed van Christus. Dan wordt die rekening een bewijs van betaling. dan is het een kwitantie geworden. Een kwitantie, dat is een bewijs van er is betaald. En dan kan de kerk zingen. En wat zullen ze dan zingen? Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen van de 40ste psalm. En daarvan het 8ste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren die naar u zoeken. Te elken stond, leg steeds uw vrienden in de mond, den grote God. Zij eeuwig lof en eer. En wat er volgt, het 8ste vers van de 40ste psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.